Europa. Het onderwerp is politieker.
But you should not need a political union.
En misschien wel belangrijker dan ooit.
And if anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming.
Trump in het Westen.
They jokingly call me the president of Europe.
En Poetin in het Oosten. Eén ding is zeker. We hebben elkaar nodig. Wat ooit begon als een kleinschalige overeenkomst voor het handelen van kolen en staal is uitgegroeid tot een wereldmacht. Iets om te vieren misschien? In Hilversum vinden ze van wel. Dit is Europadag Hilversum, een podcast van NH Gooi. In samenwerking met Europadag Hilversum. Mijn naam is Daan Bakker en dit is aflevering 1. Waarom Europadag? In deze aflevering bespreken we hoe Europadag is ontstaan en wat Europa doet voor Nederland en het Gooi. Ben je geïnteresseerd in wat er 9 mei allemaal op de planning staat? Luister dan naar aflevering 2. Ik spreek eerst met Adriaan Hebli. Hij komt uit de bankierswereld en heeft over de hele wereld gewoond. Hij is ondertussen gepensioneerd en zet zich in om Europadag meer onder de aandacht te brengen in het Gooi. Maar eerst praten we even over hoe de Europese Unie begon.
We weten allemaal dat er een Tweede Wereldoorlog was. En die is geëindigd op 9 mei 1945. Dat was, officieel was het 8 mei in Berlijn, of in vlakbij Berlijn waar de zaak getekend is. Maar daar is getekend met de opmerking van, we doen dat officieel pas over 5 uur. En toen was het in Moskou al 9 mei. En vandaar dat 9 mei het einde van de Tweede Wereldoorlog in heel Europa is. Dat heeft ertoe geleid dat Robert Schuman, de minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, een grote speech heeft gehouden waarin hij heeft gezegd van, jongens, we moeten meer met elkaar doen. Laten we een gemeenschappelijke industrie oprichten. En dat is de EGKS geworden. De Europese Kolen- en Stalengemeenschap.
Waarom werd er eigenlijk een kolen- en staalgemeenschap opgericht? Dat is omdat de Europese landen wilden voorkomen dat er weer oorlog zou ontstaan. Maar hoe doe je dat met kolen en staal? Nou, kolen en staal zijn essentieel voor het maken van wapens. En door deze samenwerking werden de voorraden van kolen en staal door de landen samen beheerd. Waardoor het onopgemerkt maken van wapens bijna onmogelijk werd.
En zo is het begonnen. En dat was in 1950 op 9 mei. En van daaruit is de EEG, de EG en uiteindelijk de EU ontstaan. En dat is dus 76 jaar geleden.
Adriaan zit in de organisatie van Europadag in Hilversum. Dit doet hij niet alleen. Hij doet het samen met Robert-Jan Proost, Ronald van der Spek en Geert-Jan Rijgman. En ze werken al maanden om deze dag tot een succes te maken. Waarin niet de politieke discussie, maar het feest centraal moet staan. Robert-Jan, waarom was het voor jou zo belangrijk om mee te doen aan dit evenement?
Nou ja, kijk, het is in eerste instantie zo dat ik sowieso wel pro-Europa ben. En het eerste evenement ben ik als bezoeker geweest. Was inderdaad kleinschalig op de Kerk Brink. En toen het idee was om het groter uit te rollen en om het groter te maken. Want zo gaat het met dit soort evenementen. Je begint met het klein vieren en op een gegeven moment bouw je dat steeds verder uit. Toen een van de andere organisatoren ken ik goed. Die zei wel van ja, het wordt door heel veel mensen gezien als puur alleen maar politiek. Terwijl we willen er ook een viering maken van Europadag. Dus het moet eerder een feest zijn dan een soort politiek symposium. En toen dacht, zei hij, zou jij daar je steentje aan bij willen dragen? Want hij wist dat ik onder andere een Eurovisie Songfestival festivalvoorstelling had. En dat is nou precies het feest van de muziek. Iets wat ik wou willen zeggen niet politiek is. Daar zijn de meningen over verdeeld. Het Songfestival wordt helaas soms wel als politiek gezien. Dat maakt het ook zo jammer dat we dit jaar niet gaan. Maar het interessante is wel dat als je probeert om er een feest van te maken, ja, dan moet je überhaupt mij bellen, want dat kan ik. En ik zag daar, kijk, als het puur inhoudelijk alleen maar om Europa ging en alleen maar politiek was geweest, had ik waarschijnlijk ook gezegd, joh, mij niet bellen. Bel gewoon even iemand anders. Maar toen zij heel duidelijk waren, zowel Adriaan als Gert-Jan, die zeiden eigenlijk van, ja, we willen eigenlijk dat het gewoon het feest van Europa wordt. En en toen heb ik meteen gezegd, nou, dan vind ik het heel leuk en goed om aan mee te werken, omdat dat is zo'n beetje mijn specialiteit, om dingen leuker te maken.
Je hoorde Robert-Jan Proos. Hij is theatermaker en presentator en hij verzorgt samen met andere theatermakers, waaronder Jack Ridder, voorstellingen die over Europa gaan. Daarover later meer. Het moet dus een feestje worden en niet politiek zijn. Maar je kan er bijna niet omheen dat het toch politiek gemaakt is, Adriaan. Links is pro-Europa en rechts is tegen Europa, lijkt het soms wel. Is dat zo?
Ja, daar lijkt het op. Hoe rechtser of hoe rijker, hoe rechtser. En het lijkt ook wel dat de rijke gemeentes in Nederland, die willen niet samengaan met de gemeentes, met de grotere gemeentes eromheen, omdat ze het wel mooi vinden om in een soort gated community te leven. En het lijkt dat, dat Nederland af en toe ook die mentaliteit heeft. En daar moeten we echt vanaf.
Maar hoe komen we dan aan die mentaliteit? Want die moet toch ergens vandaan komen.
Omdat Europa, laten we zeggen, niet wordt gezien als echt een positief ding. Nederland en Frankrijk waren de enige twee landen die het referendum, wat in, ik geloof, iets van 10, 15, 20 jaar geleden is gehouden, waar wij nee op hebben gezegd. Waar een grondwet gemaakt zou worden, waar allerlei dingen die een nauwere verbintenis tussen de landen zou maken, werd afgewezen door de Nederlandse bevolking. De Nederlanders zijn niet zo Europees minded, zou je zeggen. Zou je aan de andere kant zeggen van, we zijn toch wel heel blij met Europa, want het geeft ons veel welvaart. En dat is een vreemde zaak, maar het is lastig om een echte specifieke reden te geven waarom Nederlanders zo tegen Europa zijn.
Ja, het zijn 27 landen met soms ook 27 meningen. Is dat wel een beetje te coördineren, zoiets?
Ja, daar hebben we Brussel voor. En Brussel doet dat eigenlijk best goed. Kijk, het is altijd vallen en opstaan. In de gemeenteraad gaat ook niet alles perfect. In de provincie ook niet. Op landelijk niveau, we hebben het meegemaakt. De vorige regering, daar waren we ook niet allemaal even blij mee. En op Europees niveau gaat ook niet alles perfect. Maar we zijn wel heel goed bezig om met elkaar samen sterker te zijn. En ik denk dat hoe meer we gaan integreren, hoe sterker we worden. En hoe beter we kunnen functioneren in deze zeer ingewikkelde wereld.
Kijk, iedereen heeft zijn eigen verwachtingspatroon. En iedereen heeft iets wat hij eruit wil halen. En politiek bedrijf is toch altijd de gemene deler zoeken. Je komt aan het einde van de rit altijd weer in het midden uit bij iets wat het beste is voor zoveel mogelijk mensen. Maar geen enkel regeerakkoord en geen enkel setje maatregelen en geen enkele set besluiten die Europa neemt, zal tevreden, daar zal niet 100% van de mensheid tevreden over zijn. En op het moment dat je iets doet waar één iemand niet tevreden over is en die gaat vervolgens lopen roeptoeteren, ja, die heeft per definitie gelijk, want hij is niet tevreden. Maar dat zegt niet iets over of die wetgeving, die regelgeving of die afspraken, dat doet niks af van de kwaliteit van die afspraken. Die afspraken, ik bedoel, we leven in een poldermodel en dat poldermodel is ontstaan omdat we het gewoon niet iedereen naar de zin kunnen maken. Dat kan gewoon niet. Ik bedoel, op het moment dat je zegt je mag maar 100 kilometer rijden, zijn er altijd mensen die 140 willen rijden. Daar doe je niks aan. En die vinden het dus onzin dat dat niet mag. Daar doe je niks aan.
Als theatermaker ben je ook een beetje soms een verbinder. Misschien wel tussen mensen. Europa is ook iets wat mensen zou moeten verbinden. Is dat iets wat jij ziet?
Ja, dat is natuurlijk ooit wel de bedoeling geweest. Om mensen landen te verbinden en dus mensen te verbinden. Het probleem natuurlijk is dat in de huidige maatschappij verbinding een van de moeilijkste dingen is die er zijn. Weet je wel? Mensen zijn veel te veel bezig met de verschillen in plaats van wat men bindt. Want vroeger was dat veel makkelijker. Dus ik denk ook dat het daardoor komt. Hè. Het is heel politiek gemaakt, het onderwerp Europa. Politieke partijen hebben het ook gekaapt. Als wij moeten ook een statement maken. Wij moeten ook uit Europa. En doordat het zo politiek gemaakt is en politiek hard gemaakt, is eigenlijk de basis van de gedachte erachter is een beetje aan het vervagen. Dus die verbinding is gewoon, die is een beetje los gaan zitten, ben ik bang.
Europa is dus gepolariseerd. Maar wat zijn de feiten? Om te beginnen telt de EU nu 27 landen na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk. Er zijn op dit moment meerdere landen die ook willen toetreden, zoals Bosnië en Herzegovina, Servië, Albanië en Turkije, die al sinds eind jaren 80 probeert lid te worden. Ook Oekraïne wil lid worden van de EU, maar dat ligt geopolitiek erg lastig. En dat lid worden, dat is zo makkelijk nog niet. Daar zitten aardig wat criteria aan verbonden. Je moet bijvoorbeeld een stabiele democratie hebben, mensenrechten respecteren en een eerlijk rechtssysteem hebben. Geen vijanden opsluiten dus. Je moet ook mensenrechten en minderheden beschermen en mensen de vrijheid geven om bijvoorbeeld te demonstreren. Je moet een goed functionerende economie hebben om een volgende eurocrisis te voorkomen. Dit is waar de meeste landen nu nog tegenaan lopen. Je moet ook een aantal EU-wetten overnemen. Ja, een aantal, dat zijn er wel duizenden. En meedoen aan het beleid omtrent milieu en landbouw. En het land moet ook een stabiele overheid hebben die deze wetten en regels daadwerkelijk kan uitvoeren en ook kan handhaven. In Nederland hoeven we ons daar geen zorgen over te maken. We zitten al in de Europese Unie, als een van de eerste zelfs. En wat brengt dat ons nu? In het huidige geopolitieke landschap? Best veel. Nederland is een klein land. En hoewel we een relatief grote markt hebben, zouden we op internationaal niveau weinig in te brengen hebben. Met 27 landen staan we sterk tegen grootmachten als China en de VS. Als EU-blok konden we bijvoorbeeld veel makkelijker onderhandelen met Trump over de importheffingen, ofwel de tariffs. En nu hoor ik je denken, samen sterk, dit verhaal hebben we wel gehoord. Maar je noemde het net zelf al, duizenden wetten komen uit Brussel. Hebben we zelf nog wel iets te vertellen? Volgens één persoon in de Tweede Kamer is dat niet het geval.
Most of the lawmakers, more than 50% of the laws in Holland, I'm a member of parliament, does not come from our government, but come from Brussels, that we have to implement. And when it comes to the immigration policy, we are not in charge anymore.
Klopt dit ook? Volgens onderzoeken van de Tweede Kamer, Raad van State, Europese Commissie en het Centraal Planbureau ligt het aantal wetten dat uit Brussel komt tussen de 20% en 30%. We hebben in Nederland dus nog best veel te vertellen over hoe we ons landje inrichten. En dat is niet de enige manier hoe Brussel als zondebok wordt gebruikt.
Dat de politici in Den Haag, als er iets vervelends moet worden besloten, dan is de beslissing gedaan in Brussel en niet door hun. En terwijl in Brussel worden de beslissingen genomen door de regeringsleiders. En daar zit Nederland ook bij. En dus heeft Nederland samen met de andere landen al besloten. En dan kunnen de politici, als ze een vervelende boodschap moeten brengen aan hun eigen kiezers, kunnen ze zeggen, nee, dat ben ik niet. Nee, dat is Brussel. Weet je wel, dat wordt misbruikt. En omdat dat misbruikt wordt en lekker makkelijk is, want dan is de politici, die hoeven alleen maar mooi weer te spelen, wordt Brussel weer zwart gemaakt.
En dan de handel. Ongeveer 70% van ons export gaat naar andere EU-landen. Geen invoerrechten of gedoe aan de grenzen. En we hebben natuurlijk ook allemaal dezelfde munt, de euro, die bijna op het hele continent gebruikt wordt. Ja, en we vergeten het soms, maar je hoeft natuurlijk helemaal niet meer je paspoort te laten zien als je aan de grens staat om naar Zuid-Frankrijk te rijden van de zomer. En bijvoorbeeld studenten, die kunnen gemakkelijk door de hele Europese Unie studeren, met bijvoorbeeld het Erasmus-programma. Dat is allemaal op groot niveau. Maar wat brengt Europa ons op lokaal niveau?
Ja, laten we zeggen, bij beeld en geluid worden verschillende projecten gedaan die proberen het erfgoed wat we hebben, om dat te bewaren. Maar dan in een soort Europese context, waarin verschillende landen worden gevraagd om het erfgoed op een bepaalde manier te gaan bewaren. En zodat we een algemeen systeem hebben om bij het erfgoed van al die 27 EU-landen te kunnen komen. Dat is het beeld en geluid. Daar zijn verschillende subsidies die worden gegeven vanuit Brussel aan woningcorporaties, aan bouwprojecten, aan natuurprojecten waar de Europese Unie geld aan geeft. Dus het is, ik kan wel eens een keer een heel lijstje opzoeken daarvoor. En je kunt het zo internetten van wat geeft EU aan het gooi. Maar dat is leuk voor de luisteraar om zelf uit te zoeken.
Ja, een klein voorbeeld wat ik altijd in mijn eigen leven zie is bijvoorbeeld op de bussen, de 320 die Hilversum, Huizen, Eemnes, Laren en Muiden met elkaar verbindt, en Amsterdam ook. Daar staat ook zo'n klein Europees vlaggetje op, mede gefinancierd door de Europese Unie.
Hey,
dus
kijk,
dat komt toch wel in de regio meer aan dan mensen misschien denken.
Ja, dat geloof ik ook.
Jullie hebben een duidelijk doel. Europadag meer onder de aandacht brengen in de regio Gooi en Vechtstreek. Het begint natuurlijk in Hilversum, maar uiteindelijk willen we natuurlijk toch iets groter gaan dan dat. Hoe gaan jullie dit doen?
Vorig jaar zijn we begonnen met Europadag te vieren in Hilversum. En wij hebben de burgemeester heeft een mooi praatje gehouden. We hadden 3 Europarlementariërs op het podium staan. Dat was op de Kerkbrink, in de muziekkoepel. Die is er nou niet meer. Maar het was een hele gezellige bijeenkomst waar we allemaal stalletjes hadden, waar je ook informatie over de Europese Unie kon krijgen en spelletjes. Het voetbalshirt wat je ziet liggen, van welk land is dat? Dat soort dingen. En dat was zeer gewaardeerd. Zo gewaardeerd dat de politiek heeft besloten dat we voor dit jaar €25.000 mogen hebben om een groter evenement te vieren. Dat gaan we nu organiseren En daar zijn we nou weer bezig om bij het raadhuis van Hilversum. En dat is in het raadhuis en om het raadhuis heen. En dan hebben we allerlei eten en drinken uit de verschillende Europese landen. We hebben koren die Europese liedjes zingen. Ze gaan het Europese volkslied zingen. We gaan luisteren naar het Eurovisie Singalong van Robert-Jan Proos. We hebben binnen allerlei toespraken en work sessies waar Europa wordt belicht van verschillende kanten. En we hebben symposia, die gaan over onder andere de Europese media-autonomie en het Europese publieke omroep. Want misschien moeten we wel naar iets toe waar we onafhankelijk nieuws kunnen krijgen vanuit één punt, wat in 27 talen naar alle landen op dezelfde manier wordt gebroadcast.
Maar dat is voor de volgende aflevering. Daarin praten we verder over hoe de viering er precies uit komt te zien en wat er allemaal te doen is in en rondom het raadhuis. Over bijvoorbeeld de Eurovision Singalong. En we praten met Jack Ridder over zijn voorstelling. Hierin vertelt hij hoe hij door Europa trok met een caravan, maar zonder auto. Dat en nog veel meer komt voorbij. Dus luister zeker naar de volgende aflevering of laat je verrassen op 9 mei. Maar één ding is zeker.
Kom op 9 mei naar Europadag op het Raadhuis in Hilversum. Viva Europa!
Dit was de eerste aflevering van Europadag Hilversum, een podcast van NH Gooi. Gemaakt door mij, Daan Bakker, in samenwerking met Adriaan Hebeli en Europadag Hilversum. De serie is terug te luisteren op nhgooi.nl en de Spotify-pagina van NH Gooi.